Aan het begin van dit nieuwe seizoen wilde ik u meenemen naar het begin van de brief van Jacobus. We hebben maar één brief van Jacobus, maar we hebben wel drie Jacobussen in het Nieuwe Testament minstens. Zodat je meteen moet vragen, welke is het? Petrus, die kennen we, daar hebben we er maar één van. Paulus hebben we er één van, maar Jacobus hebben we er ineens een paar van. En het zal duidelijk zijn dat tot vandaag nog altijd de vraag is, welke Jacobus is wie? Maar goed, we hebben van een Jacobus een brief. En dat is een merkwaardige brief. Die begint als volgt, Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Dat is de man zelf dus, hij stelt zich voor. Eerste afzender, zo gaat het bij de brieven. Je moet eerst weten van wie die komt, anders weet je ook niet of het de moeite waard is om hem te lezen. Eerlijk gezegd krijg ik wel eens brieven, er staat niet eens een afzender op. Maar ik zie het handschrift en die gaat meteen in het archief, in de oud papierbak. Kijk ik niet eens naar. Want dan weet ik waar het vandaan komt en dan weet ik dat het niet de moeite waard is om zelfs maar de envelop open te maken. Dan kijkt u van op misschien, maar dat is nou helemaal zo. Maar goed, dit is Jacobus en dat is toch wel een belangrijke naam in de Bijbel. Beslot heet de man Jacob. Alleen in het Grieks wordt het dan Jacobus, maar het is natuurlijk Jacob, de naam van de stamvader van heel dat volk, Israël. Dus het is toch wel iets bijzonders. En hij noemt zich dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. En hij schrijft aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zodat je nou ineens ook niet meer weet of je die brief eigenlijk wel lezen moet. Want de vraag is of je bij de geadresseerden behoort. Nou vraag je dat nooit af. Meestal niet, tenminste bij een brief aan Romeinen, Korinthe, Galaten en Efeziërs. Want ja, wij zijn ook geen Romeinen, geen Korinthiërs, geen Galatiërs en geen Efeziërs. Dus ja, maar ja, daar raken we aan gewend. En dit soort dingen, hier raak je dus nooit aan gewend. Hè? Want er draait er meteen ergens iets op slot. Hè? Geschreven aan 12 stammen in de verstrooiing. Vreemd genoeg. En dat is nog niet het ergste, maar er staan in die brief nogal wat dingen die problematisch gebleken zijn in de loop der tijd. Zoals wat er nu verder volgt. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. In de wetenschap dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij mocht volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk, en indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want wie twijfelt is een baar der zee gelijk die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt, want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. En dat is moeilijk genoeg, dit soort woorden. Acht het voor grote vreugde dat gij in menigerlei verzoekingen valt. Voor de hand lag, dacht ik, dat we de Heer bidden dat we niet in verzoeking zouden gebracht worden. Dat is het onze Vader. Leid ons niet in de verzoeking, toch? En als we in de verzoeking vallen, dan vragen we aan de Heer of hij ons eruit redt. Maar hier staat dat je de Heer er beter voor kunt danken. Dus dat is moeilijk, toch? Wat moet je met zulke uitspraken? Het is moeilijk om een aanvang te maken, zelfs maar met het lezen van die brief. En zo zijn er nog een paar dingen die moeilijk liggen. Een van de meest bekende tot vandaag is ook die van hoofdstuk 5. Is iemand in lijden onder u dat hij bidden? Hoofdstuk 5 vers 13. Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren? Nou ja, en dat is ook zo'n moeilijke tekst altijd geweest. Dat komt omdat niet dat men nooit gedaan heeft wat hier staat. Gewoon letterlijk staat hier, dus het moet gebeuren. De Rooms-Katholieken hebben inderdaad de heilige zalfolie aan overgehouden. Staat in de Bijbel, dus je kan het beter maar wel doen. En dan doen ze dat. En in andere kringen gebeurt dat ook. Waarna de vraag is Of het gebed des geloofs de zieke dan ook zal behouden en de Heer hem zal oprichten, staat hier in vers 15 dat het dan gebeuren zal. En de tragiek wil dat dat gewoonlijk niet het geval is. En dat de zieke gewoonlijk toch noodlottig overlijdt, zal ik maar zeggen. Het gebeurt dan toch. Met andere woorden, waarom staat dit in de Bijbel? Is dat wel waar? En waarom werkt het dan gewoonlijk niet? En het zijn redelijk eerlijke vragen. De vraag is of men er ook een eerlijk antwoord op wil hebben. Dat is weer wat anders. En dan heb je nog in hoofdstuk 3 die uitspraak, een hele hoofdstuk notabene. Het zijn er maar 5, maar dan heb je hoofdstuk 3. Het misbruik der tong heeft men erboven gezet om het af te zwakken. Want het gaat gewoon over het gebruik der tong. En Jacobus die legt dan uit dat je moet oppassen met wat je zegt. Want voordat je het weet ben je een slaaf van je eigen woorden. En word je gepakt ook in je levenswandel op je eigen woorden. Dat is een gevaarlijk ding, die tong. Vinden we ook vreemd. Want dat is wat de mens het eerste moet leren, hè? Spreken. En dat moet hij de rest van zijn leven blijven doen. Praten. Je moet on speaking terms blijven. Je moet in gesprek met elkaar blijven. Je moet debatteren, je moet communicatie wezen, enzovoorts. En Jacobus zegt, nou, beter van niet, want voordat je het weet, tuin je er zelf in. En meer zeg ik er nou niet over, want ik beschouw dat niet als mijn onderwerp nu. Maar het is moeilijk genoeg. Wie is die Jacobus eigenlijk? Je komt vanzelf bij de vraag terug. Wat is dat voor een vreemde man? Welke Jacobus? En dan nog, want u denkt dat ik overdrijf, maar dat is helemaal niet waar. Want we hebben dan ook nog, en dat is het meest omstreden uit de brief, al hoor je er tegenwoordig niet veel meer over. Dat zijn de uitspraken uit Jacobus hoofdstuk 2, vanaf vers 14. Die hebben geschiedenis gemaakt in het christendom. Want dat zijn die woorden 2 vers 14 van Jacobus. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Mens, geloof en werken, dat is een moeilijke kwestie. Altijd geweest. En Jacobus vraagt, kan dat geloof zonder de werken hem zalig maken? En het is legendarisch, ik kan het ook niet helpen, ik reken later met die man wel af, met alle respect, met Luther namelijk. En Luther zei, het antwoord op de vraag is, ja, dat geloof kan hem zalig maken. Maar hij wist ook dat het antwoord dat Jacobus geeft hier is, nee. En hij moet ook gedacht hebben, wie is die Jacobus eigenlijk? En hoe komt het dat er een brief op zijn naam in de Bijbel staat? En hij was nogal een rigoureus man. Dat is wat ik hooglijk in hem waardeer, overigens. Ben ik niet de enige. Maar Luther zei, die brief hoort niet in de Bijbel thuis. Hij noemde het de strooienbrief. Hij bedoelde dat die verbrand moest worden. Hij kon er niet mee wegkomen. Want de man, Luther, is natuurlijk in de eerste plaats de geschiedenis ingegaan. Als de man die zijn Bijbel las, wat toch niet erg gebruikelijk was in die dagen. Binnen de kerk ook niet trouwens. En hij las Romeinen 3, en daar zegt Paulus, wij besluiten dan, punt uit basta betekent dat, hè? Wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen, zonder de werken. En Luther heeft de gevolgen van moeten dragen. Hij heeft bekendgemaakt dat hij dat geloofde. Het heeft zijn leven bepaald, waarvoor vriendelijk dank. En dat bedoel ik ook bloedserieus dit, waarvoor vriendelijk dank. Maar niettemin leest hij daarna Jacobus hoofdstuk 2 vanaf vers 14... kan een geloof zonder werken mens zalig maken. En Jacobus zegt, nee, dat kan niet. En wat moet je dan? Terwille van Luther moet ik wel zeggen dat de man natuurlijk leefde in de tijd waarin men de Bijbel absoluut, maar dan ook helemaal kwijtgeraakt was. Dit is de nette variant. Maar omdat we het toch over Luther hebben, zal ik de mindere nette variant ook zeggen. Men was de Bijbel niet kwijtgeraakt. De Bijbel was door de kerk aan de leden van de kerk, aan de mensen, ontnomen. En terechtgekomen op de zwarte lijst. Dat wil zeggen, je kreeg met de kerkelijke rechtbank te maken als bleek dat je een Bijbel had dan wel een Bijbel las. En gewoonlijk kostte je dat de kop, want er stond de doodstraf op. Dat was de echte situatie. Vergis u maar niet. Zo is dat gegaan. En als u dat vreemd vindt, kan ik er ook wel in de stijl van Luther eraan toevoegen dan, dat het algemeen zo geweest is dat kerkelijke organisaties de Bijbel aan de leden van de organisaties onttrokken hebben. Onder het motto, dat kan nog wel waar zijn dat dat in de Bijbel staat, maar wij zien die dingen anders. Of wij doen die dingen anders. Kan het wel zijn dat er in de Bijbel nergens iets staat over kinderdoop? Dat is namelijk zo. En dan wordt ook officieel toegegeven, nee, dat staat niet in de Bijbel. Maar wij achten het beter dat we het toch zo praktiseren. Om welke reden dan ook, maar het wordt dan wel uitgelegd. Staat wel niet in de Bijbel, maar wij doen dat gewoon zo. We hebben daar geen boodschap aan. En dat werkt tot vandaag zo, hè? Want het echt openen en lezen van de Bijbel en begrijpend lezen, zoals men in de dagen van Nehemia en Ezra trouwens deed, ja, dat zijn dingen die eigenlijk afgeschaft zijn. Waar men altijd bezwaar tegen gehad heeft. Men had meer belang bij de opbouw van een eigen organisatie, of hoe je dat maar noemen moet, om niet te zeggen de opbouw van een eigen bedrijf, dan dat men ging voor de waarheid en die zocht. De waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Zo is dat gegaan. En wat ik probeer te vertellen is dat mensen als Luther, en dat geldt natuurlijk voor al die namen die ik zou kunnen noemen in verband met de zogeheten kerkenvorming, die hebben allemaal van de grond af aan opnieuw moeten leren hun Bijbel te lezen. Alsnog. Niet de bestudering van wat anderen erover gezegd hebben, maar nu is de vraag, wat zegt de Bijbel zelf? Ze moesten opnieuw beginnen, van de grond af aan eigenlijk. En vandaar dat wij naar die discussies terugkijken en zeggen, nou, dat is toch tamelijk onnozel. Wisten ze dat dan niet? Nee, dat wisten ze niet, nee. Moest allemaal overnieuw gebeuren. Dus een moeilijke brief op een of andere wijze. En dat is het tot vandaag. Niet alleen voor dit soort uitspraken uit hoofdstuk 2... maar zoals ik u zei, ook de uitspraken uit hoofdstuk 3. En ook trouwens de uitspraken uit hoofdstuk 2... over indien er in uw vergadering kwam een man met de gouden ring aan de vinger, zo'n goud mechmoffelen, en sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man met slechte kleding en dat soort dingen. Want het is in kerkelijke kringen, in christelijke kringen altijd gebruik geweest dat rijken daar de dienst uit maakten. Die hadden zelfs hun eigen bandje in de kerk, enzovoort. Met hun eigen naam erop, voorop soms hun eigen wapenschild en al dat soort dingen. En ik geloof dat dat nog zo is in sommige kringen, ook in Nederland. Dat soort zaken. Dus wat moet je met zo'n brief? En men weet er geen raad mee. Nou ja, in die kringen verzint men altijd van alles om van Bijbelse uitspraken af te komen. En daar zijn ze dus geoefend in. Dus ze komen er ook wel af van dit soort dingen. En dat gebeurt ook inderdaad tot vandaag. Ik citeerde nou even zo min of meer in het Wilde Weg, Jacobus 2, vers 2. Zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger. Ze hebben uitgevonden dat het woord vergadering, dat daar staat, dat het in het Grieks is synagoge. En dan komt het, hè. Aha, er staat synagoge. Het is Joods. Gaat helemaal niet over ons. Het is Joods. Hetgeen toch wel erg naïef is, beste mensen, want het woord synagoge, dat zou je trouwens makkelijk kunnen herkennen, is geen Hebreeuws. Het klinkt ook niet Hebreeuws. Het is helemaal niet Hebreeuws, het is Grieks. En inderdaad, in het Grieks staat hier synagoge. En het mag dan zo zijn dat in bepaalde kringen een bepaalde Joodse instelling synagoge genoemd wordt. In het Grieks, al sinds de dagen van het Griekse Rijk, en daarmee ook de dagen van de ballingschap en wat daarna volgde, dat heette in het Grieks synagoge. Maar de Joden hebben het zo nooit genoemd, hoor. En feitelijk nog niet. We heten de shul. Nou ja, als het Askenazische Joden zijn dan, maar vooruit maar. Maar synagoge is het Griekse woord. Niet voor een Joodse shul, maar het is het woord voor een vergadering. Overal waar men bijeenkomt, waar sprake is van een vergadering, heet het synagoge. In het Grieks. En een vergadering van gelovigen heet dus net zo goed een synagoge. En onze toevergadering tot hem, opname van de gemeente, heet inderdaad episynagoge. onze toe-vergadering. Epi is toe en synagoge is gewoon vergadering. En dan gaat het notabene over de opname van de gemeente. Je kunt het niet op grond van zo'n woord wegredeneren, maar het gebeurt wel. En het staat gewoon in de Bijbelse handboeken, inleiding tot de Bijbelbrief van Jacobus, een Joodse brief. Want christendom wisten ze toen nog niks. Het is de oudste brief van het Nieuwe Testament, dus ze wisten er niks van. Het was nog helemaal gewoon een Joodse kerk, zal ik maar zeggen. En daarom heet het ook synagoge. Zo vertellen ze je dat, hoor. En Luther nam die route ook. Niet via de uitleg van dat woord, maar hij nam wel die route. Hij zegt, dat is een Joods boek. Bovendien blijkt dat wel uit de aanhef. Adressering. Want er staat aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En u begrijpt dat dat niet Amerikaanse indianenstammen zijn. Toch? Nou ja, de 12 stammen. Ik vind het prachtig zoiets hoor. Aan de 12 stammen. Welke 12 stammen? Van Israël. Ja, dat waren de 13. Ik vind het altijd leuk zulke dingen hoor. Maar in de volksmond 12. In de Bijbel worden er nooit meer dan 12 in een opsomming genoemd. Maar als je de opsommingen bij elkaar optelt, dan krijg je er wel degelijk 13. Dat weet u toch, hè? Maar de 12 stammen. Oké, aan de 12 stammen in de verstrooiing. En wat men daar allemaal aan gehangen heeft. Punt 1, dan is het niet voor ons. Vind ik altijd prachtig, zulke dingen, hè? Het is aan de 12 stammen van Israël. Dan is het niet voor ons. Waarna mijn tegenvraag tegenwoordig is, hoe weet je dat wij niet behoren tot de 12 stammen van Israël? Want daar ben ik in geïnteresseerd dan, hoe je dat dan weet. Dus dat is ook niet zomaar weerwoord op te geven. Dan zijn er anderen die zeggen, dan is het niet alleen Joods, maar dan betekent het ook nog dat in het Joodse volk alle 12 stammen van Israël gekend worden en dat er buiten het Joodse volk geen andere stammen van Israël meer zijn. Dan heb je in voorbijgaan ontdaan van de 10 stammen van Israël, het andere huis. En dat kun je nou wel doen. En er zijn er zat die dat beweren. Maar in de eerste plaats, mijn Bijbel leert dat pas als de Heer op aarde verschijnt om de troon van David te herstellen in Jeruzalem, dat pas dan die 10 stammen en 2 weer bij elkaar komen en niet eerder. Dat is één. En het andere is, maar dat zal ik u helemaal geen indruk maken, ik heb thuis nog ergens een vel papier, heel oud, meer dan 100 jaar oud, een officieel stuk van de opperrabijn van Londen, geloof ik was het, die plechtig verklaart dat binnen het Jodendom officieel algemeen bekend is dat de Joden slechts de nakomelingen zijn van de 2 stammen van Israël en dat de 10 stammen van Israël ergens anders in de wereld zich moeten bevinden. Maar geen deel uitmaken van het Joodse volk. En dan lopen er christenen rond die dan zeggen, nee, maar ze zijn het allemaal, maar dat blijkt wel aan je bij Jacobus. En dan zit je er weer naast. Het blijft een moeilijk boek. Toch, of niet? Nou ja, in de eerste plaats Jacobus dan. Want er zat nog een probleem aan Jacobus vast. Ik geloof dat, maar ik weet dat niet zeker. En het kan me eigenlijk ook niet zoveel meer schelen langzamerhand. Maar ik geloof dat in het algemeen dan toch in orthodox-protestantse kring gedacht wordt dat deze Jacobus niet is Jacobus Major, dan wel Jacobus Minor. Kent u die? Jacobus Major en Jacobus Minor. Je hebt een Jacobus, die noemt men de Grote, Major. Het is de broer van Johannes. U weet wel, Johannes en Jacobus. Dit is hem niet. En dan heb je nog een andere apostel, een van de 12, en die heet ook Johannes. En die wordt in de Bijbel ergens de Kleine genoemd. En daar hebben we het aan te danken dat ze heten Jacobus de Grote en Jacobus de Kleine. Om ze uit elkaar te houden. In de Bijbel gebeurt dat niet met zoveel nadruk. Maar je moet ze wel uit elkaar kunnen houden. Maar de algemene gedachte is dan toch, althans binnen het orthodox protestantisme, dat deze brief geschreven is door Jacobus, de broeder des Heren. Je vindt hem als zodanig genoemd in de gelaten brief in elk geval. En eigenlijk vind je hem ook genoemd in 1 Korinthe 15, waar staat dat de Heer ook specifiek aan deze Jacobus verschenen is. De broeder des Heren. Maar als u nou Rooms-Katholiek bent, dan heb je weer een probleem. Want binnen het Rooms-Katholicisme heeft de Heer Jezus geen broers. Nee, dit vertel ik wat laconiek, maar ik vertel wel hoe het echt in elkaar zit. Hè? Want die oeverloze discussies over wie het zou kunnen zijn, ja, daar heb je allemaal niks aan. De vraag is, waar komen al die leringen vandaan? Wat is de kern? Wat is de consequentie? Nou, de Rooms-Katholieken hadden behoefte aan een vrouwelijke god. Die hadden ze ook altijd toen ze nog Romeinen waren en in het heidendom. En nu was christendom verbreid geworden en ze hadden dus behoefte aan een vrouwelijke god. En sommigen vinden dat de Allerhoogste God sowieso een vrouw had moeten zijn. Tot vandaag. En niet alleen in dit soort kringen, maar ook daarbuiten. Dan spreekt men over de moedergod en de Magna Mater, de grote moeder enzovoorts. Want ja, moedergod, het kan wel een man zijn, maar die is dan toch uit een vrouw geboren. Dus die was er eerder. Dat is de oude discussie van wat was er eerder, de kip of het ei. Maar goed, daar zullen we het dan ook maar niet over hebben. Het wordt een beetje erg banaal dan. Maar ze hadden behoefte aan een vrouwelijke god. En ze hebben Maria tot die status verheven, gemaakt tot moeder gods. En aangezien seksuele activiteiten nou eenmaal geacht worden zondig te zijn, of althans dat binnen de kortste keren zijn, meteen als je er openlijk over spreekt al, dan is het al mis, heeft men Maria toegeschreven dat ze niet alleen maagd was, maar dat ook de leven lang gebleven is. En dus heeft de Heer Jezus geen broers. Waarna de vraag is, wie is dan Jacobus, de broeder des Heren? Nou ja, en dan kun je altijd nog aantonen dat broeder ook kan betekenen collega. Of medewerker. Dat kan ik ook wel aantonen. Maar ik denk niet dat het erg nuttig is om dat te doen nu. Maar het is zo. Dat kun je ook nog aantonen. En dan ben je er weer af. En dan zit je weer met wie was deze Jacobus. We weten het dan maar niet. Maar toch, het is een heel belangrijke aangelegenheid. Kijk, wij vinden in Handelingen die kleine Jacobus sowieso niet meer terug. De grote Jacobus wel. Maar het enige wat we nog van hem lezen in Handelingen is dat hij bij gelegenheid kennelijk in Jeruzalem is. En toen werd hij onthoofd. Die heb je toch, hè? En wat dan niet meer in de Bijbel staat is dat ze zijn lichaam teruggebracht hebben naar Santiago. Naar Spanje, waar hij heen gegaan zou zijn en gewerkt zou hebben. En bij een bezoek in Jeruzalem is hij gedood. Dan hebben ze hem alsnog in Santiago de Compostela begraven enzovoorts. En het is het een na belangrijkste bedevaartoord van de Rooms-Katholieken. Ze moeten op zijn minst wel ergens een kern van waarheid in zitten. Maar niettemin, hij wordt in het begin van een boekhandelingen wordt hij gedood. Die verdwijnt van het toneel. Van de kleine Jacobus horen we in de Bijbel sowieso niks meer. Maar dan blijft er nog één Jacobus over waarvan we wel horen. In ieder geval in Galaten, wat ik zei, en 1 Korinthe 15. Maar ook in Handelingen, want die Jacobus is nooit weg, hè? Die andere Jacobus. En dat kan dan alleen nog maar zijn de broeder des Heren. Zoals hij genoemd wordt bij gelegenheid. En dat is de man die op een of andere wijze, ik heb moeite met de termen, maar die op een of andere wijze de hoogste autoriteit heeft onder de gelovigen in Jeruzalem. Wij komen hem dan dus ook tegen in Handelingen 15. Die kent u toch hopelijk, hè? Die Jacobus. Dat is merkwaardig genoeg. Dat is algemeen bekend, hè? Jacobus was de eerste bisschop van Jeruzalem. Ik zal het met Rooms-Katholieke termen zeggen dan. De eerste bisschop van Jeruzalem. De oudste. Die werd ook niet uitgezonden. Tenminste, daar hebben we nooit wat van gehoord. Handelingen 15. Hij noemt zich trouwens ook niet apostel. Hij noemt zich alleen maar dienstknecht. En hij was ook niet een van de 12 apostelen. En in Handelingen 15, daar zijn de apostelen in elk geval, althans in grote getalen, zijn ze bijeen in Jeruzalem om een probleem te bespreken. En dat probleem was dat als men in het buitenland het evangelie predikte aan de Joden in het algemeen, dan bleek dat de Joden daar ook in het algemeen geen interesse in hadden, maar dat in plaats daarvan heidenen tot geloof kwamen. Maar die behoorden niet tot de doelgroep, om in marketingtermen te spreken. Dat weet u toch, hè? Anders moet u Handelingen 13 lezen, dan wordt het ons geïllustreerd. Daar is Paulus, Saulus, onderweg met Barnabas. En dan komt hij daar in Antiochië en dan mag je daar in de synagoge wat zeggen. De Joodse synagoge, dat blijkt ook, want er staat daar dat het zo was. En die vonden het wel interessant, de Joden. En die mochten volgende Sabbat weer komen spreken. En toen waren de heidenen waren geïnteresseerd en die zeiden, mogen wij ook komen? Hetgeen mocht, en dat deden ze toen ook. Maar toen bleek dat de heidenen nog enthousiaster waren dan de joden. En toen bliefden de joden het niet meer. En er komen heidenen tot geloof en er ontstond dus een gemeente niet uit de joden, maar uit de heidenen. Christenen dus, hè? In Klein-Azië, ja, tegenwoordige Turkije. Dat Antiochië, daar. Enzovoorts. En dat bracht een probleem met zich mee, want die heidenen leefden anders dan joden. Ze hadden een andere leefwijze, een andere cultuur. Kortom, de hele simpele vraag komt dan boven. Moeten gelovigen uit de heidenen geplaatst worden? Moeten ze zich aanpassen aan de Joodse wetten en de Joodse leefregels? Moeten ze zich aanpassen aan de joden of niet? Want zij waren niet Joods, zij leefden niet volgens Joodse gebruiken. Volgens heidense gebruiken kennelijk wel. En dan komen ze tot geloof, maken deel uit van één plaatselijke gemeente bestaande uit gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Maar dat kan helemaal niet, want gelovigen uit de Joden, of Joden zo zonder meer, die eten niet, zitten niet aan één tafel met de heidenen. Laat staan dat ze hetzelfde zouden eten. Die hebben trouwens een heel andere menukaart. Dus dat is een probleem. En wat er dan gebeurt, ze beleggen een vergadering. Men noemt dat het apostelconvent. Want het woord concilie was al bezet. Een kerkenraad ook, een klassisch, was allemaal al bezet. Dus het wordt het apostelconvent, zo heet dat dan. Ik vind het woord alleen al komisch. Maar dan komen ze bij elkaar. En wat moeten we nou doen? Wat is de situatie? Dus eerst maar eens, vertel maar eens wat het probleem is. En dan mogen Paulus en Barnabas, die mogen vertellen hoe dat dan gegaan is. En ze vertellen wat wij al weten, omdat het in hoofdstuk 13 stond. Hoe de heidenen tot geloof kwamen enzovoorts. Het wordt dan verteld en dan komt er oneenigheid over hoe dat dan precies zit. Dat weten ze dan allemaal niet. Wat moet je daar nou mee met dit probleem? En dan staat Petrus op en die zegt, ja, dat kan nog wel wezen dat het probleem bij Paulus ontstaan is. Hij zegt, maar ik ben verantwoordelijk, want ik had het veel eerder bij de hand. En dan wordt ze wezen naar nog een paar hoofdstukken verder terug. Het is een prachtig verhaal, hoor. Als je het allemaal bij elkaar kunt brengen. Petrus zegt, ja, ik had het veel eerder, want ik moest naar Cornelius. Wat is het, Handelingen 9 of zo? Daar in de 10. Het verhaal wordt wel 3 keer verteld, trouwens. Hij moest naar die Cornelius, die had een droom gehad. En Petrus kreeg ook een droom. Hij moest naar Cornelius toe, de Romeinse officier. Maar het was dus wel een heiden. De man was helemaal niet kosher. Petrus als Jood zou helemaal het huis niet binnen mogen gaan eigenlijk. Want het was in strijd met de Joodse gebruiken. Maar de Heer stuurde hem daar naartoe. Na dat visioen ook op dat dak met het laken en met die hamburgers daarin. En zag er ook nog wat meer in wat een Jood niet mag eten. Weet u nog, dat verhaal was dat. En dan moest Petrus naar Cornelius enzovoorts. En eigenlijk grijpt Petrus nog veel verder terug als hij zegt in vers 7 van Handelingen 15. Mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd, dat is dus niet van een paar maanden terug, van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Hij zegt, als er iemand verantwoordelijk is voor het feit dat heidenen tot geloof komen, is het niet Paulus of Barnabas, maar ben ik dat, want het is mijn bediening. Velen ontgaat dat, maar hier staat het zwart op wit en het wordt uitgesproken waar Paulus en Barnabas bij zijn. En het grijpt terug eigenlijk naar Matthäus 16, waar de Heer tegen Petrus zei, eerst je mondje dicht, maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En als zover is, ben jij de eerste. Geef ik je de sleutel. Maar ja, u weet, die sleutel is belast geworden, ook via de Rooms-Katholieke Kerk. En sindsdien denkt men dat Petrus poortbewaker is van de hemel met de sleutel. Ik begrijp er ook echt niks meer van. En daarom moet je het steeds opnieuw uitleggen. Ik zal u geven de sleutel van de koninkrijk der hemelen enzovoort. Betekent dat hij als eerste officieel het evangelie zou prediken. En inderdaad aan de heidenen impliciet. Het is wat hij gedaan heeft, ook in de praktijk. En hij zegt, ik ben verantwoordelijk. En hij zegt, het is nou eenmaal zo, dat staat in de volgende verse, dat God geen onderscheid gemaakt heeft tussen Jood en heiden. Vers 11, maar wij uit de Joden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden en niet uit de wet van Mozes. Hij zegt eigenlijk, wij uit de Joden moeten zalig worden op gelijke wijze als ook zij. Dat wil zeggen, net als de heidenen. Zonder de wet. En dan wordt het probleem voor de Joden nog moeilijker hier. Want dan zou dus geconcludeerd moeten worden dat de Joden zich zouden moeten aanpassen aan de gelovigen uit de heidenen. En dat blijkt ook zo te zijn. Maar dat komt tot stand via de woorden van, en daar ging het om, via de woorden van Jacobus. Die niet tot de 12 behoorden, die als het echt de broeder des Heren is, en ik twijfel daar geen moment aan, die pas tot geloof kwam, ver na de opstanding van Christus, want tijdens zijn leven staat er, zijn broers geloofden niet in hem. En in 1 Korinthe 15 staat, de Heer is verschenen toen zijn opstanding eerst aan Petrus, Kefas staat er, 1 Korinthe 15, daarna aan de 12, daarna aan 500 op één keer, waarvan de meesten nog in leven zijn. Dat was in Galilea, waar ze verzamelen moesten en de rest de Heer aan hen verschenen. Daar hebben we nog die wonderbare visvangst bij, weet u nog. En daarna is hij nog verschenen aan Jacobus, als iemand anders dan de 12. Dat moet dan deze Jacobus geweest zijn, de broeder des Heren. En toen kwam die Jacobus dus kennelijk tot geloof. En daarna is hij ook aan mij verschenen, zegt Paulus. En toen kwam Paulus tot geloof. Dat is de volgorde uit 1 Korinthe 15. Dus pas na de opstanding, na de apostelen, overige apostelen en voor Paulus kwam deze Jacobus tot geloof. En hij stond ineens aan het hoofd van de gemeente in Jeruzalem. Al behoorde hij dan niet tot de 12 apostelen. Heb je dat nog? En die man staat op, die neemt de leiding. En zijn woord is gezaghebbend boven Paulus en boven Petrus. In ieder geval hier in Jeruzalem. En er staat gewoon, en nadat deze zwegen, vers 13, antwoordde Jacobus, zeggen de mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald, want hij kent de familiegeschiedenis. Simeon heeft verhaald, ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus en wat er verder volgde, Simeon, niet Anna, maar Simeon dus, die Simeon, hè. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, enzovoorts. En het commentaar van Jacobus is vervolgens, nou kijk, het zit zo in elkaar. En dat betekent dat gelovigen uit de heidenen niet onder de Joodse wet gebracht moeten worden. En dat we als gelovigen weliswaar misschien van oorsprong uit Juda zijn, maar dat dat er niks mee te maken heeft, enzovoort. En dat gelovigen dus überhaupt niet onder die Joodse wet zouden geplaatst worden. En we, weet je wat we doen? We sturen een rondzendbrief. Daar staat er. Ze stellen een brief op. En die zou uitgezonden worden naar alle zendingsgemeenten, of hoe moet je zoiets noemen, dat het niet de bedoeling is dat de gelovigen waar ook ter wereld zouden leven onder de Mosaïsche, dan wel de Joodse wet. Niettemin wordt ze wel vermaand om zich te houden van bloed en van het verstikte, staat er vervolgens. Niet omdat dat een rituele wet is, maar omdat dat een wet is die praktische consequenties heeft. Want het eten van het verstikte en daarmee van bloed brengt zo zijn gezondheidsrisico's met zich mee. Waarover ik vandaag echt niet ga spreken verder. Maar dus uit praktische overweging, het is slecht voor je. En vooral ook voor je geestelijk leven. Dat is wat de strekking ervan is, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het was bovendien een inzetting die al veel eerder gegeven was dan Mozes. En die geïncorporeerd geworden is in de Mosaïsche wet, maar die daarvoor al bestond in de Bijbel. En men wordt geadviseerd zich daaraan te houden, maar het is niet een kwestie van dat men zich zou stellen onder de Joodse wet. En wie vertelt ons dat? Kijk, Paulus is de man die ons uitlegt in zijn brieven hoe, dat wij niet onder de wet zouden leven. Hij doet het uitgebreid, niet dat velen er zich iets van aantrekken, maar hij doet het uitgebreid met krasse termen. Wij leven niet onder de wet, maar het is Jacobus die de beslissing neemt. Wiens gezag autoritair is. Dat wil zeggen, hij zegt dat het zo is. En ieder ander heeft er zich maar bij neer te leggen, want dit is Jacobus die spreekt. Dan vraag je dus weer, wie is die Jacobus? Dat die man die pas als laatste van de apostelen en na de apostelen tot geloof gekomen is. En die dus jarenlang niet heeft willen geloven in zijn oudere broer. En die wel degelijk de hele geschiedenis en voorgeschiedenis gekend moet hebben, maar die er niets van moest weten, zal ik maar zeggen. Die staat daar ineens en die deelt daar de lakens uit. Of die trekt ze in, of iets dergelijks. Maar in ieder geval, die gaat daarover dan, zal ik maar zeggen. Hè? Waar haalt hij dat gezag vandaan? En het antwoord is heel gemakkelijk. Al moet je dan ook met grote stappen over kerstfeest heen stappen en de hele romantiek die daaraan gehangen is. Want ja, wij hebben niet van doen met arme mensen, arme sloebers die te arm zijn om een ezeltje te kunnen kopen. Weet je wel, ze waren zulke arme lui, geboren in een stal, arme lui. Heb je wel eens gezien die mensen in de zomer, die Nederlanders in het buitenland verkeren op de camping? Arme lui, hebben geen huis, wonen in een tentje, wat een zielig gedoe allemaal. Met de hele inboedel zei ik, nou, hè? Dat zijn geen arme lui, hoor. Echt niet. Begrijp je wel, men heeft daar de vreemde conclusies uitgetrokken en men heeft feitelijk de Heer Jezus en zijn hele familie naar beneden getrokken. Dat komt de mens goed uit. Een mens die zich graag boven God wil stellen en dus ook boven de Christus, die houdt van een kindje Jezus. Ik heb wel eens gezegd, dan nemen ze het kindje in de armen en dan zeggen ze al, gut, weet u wel, dat kindje, kindje wiegen. Daar kunnen ze wat mee, want dat kind kunnen ze manipuleren, ter hand nemen, hanteren. Kunnen ze zetten en leggen waar ze willen. Zo hebben ze hem vernederd, feitelijk. En dan zegt hij, maar hij was toch vernederd? Dan zeg ik, ja, uit de hemel. Maar hier op aarde had hij de hoogste rechten, de hoogste positie die een mens maar kan hebben. Ook, juist, in de ogen van God en naar Gods maatstaven. De zoon van Adam, de zoon des mensen. Degene die de beloften aan en de opdrachten, bovendien de plichten van Adam droeg om de hele aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En die bovendien nog in de mogelijkheid verkeerde en trouwens ook de opdracht had daartoe om als goel, als losser voor heel de mensheid op te treden. Als er één mens was aan wie ere toekwam, dan was het dat kindje in die kribbe. Want het was niet maar op grond van zijn opleiding, het was op grond van zijn afstamming. En dat kan je aan de wijzen nog navragen. Nou ja, dat kan niet letterlijk, maar ik bedoel overdrachtelijk dan, hè. Het waren wijzen uit het oosten en de wijsheid die wij zien in die wijze, de enige wijze die tot uitdrukking kwam, is dat ze waarom ter wereld kwamen, want het doet er nou verder niet toe, maar inderdaad hun knieën bogen voor het kindje. En geschenken brachten. Kortom, hij was van de grootste, de hoogste koninklijke familie die er in de wereld maar bestaat. Zeker naar Gods normen. Dat was de Heer Jezus. En bij afwezigheid van de Heer Jezus vervallen deze rechten en plichten, deze eren, wat het maar was, aan zijn oudste broer. Want nageslacht had hij niet. Volgens de Bijbel tenminste niet. En die oudste broer was Jacobus. En na de opstanding van de Heer Jezus verscheen hij aan zijn oudste broer. En wat ze precies besproken hebben, weet ik niet. Maar Jacobus werd wel zijn opvolger. Maar de Heer Jezus leefde nog. Dus werd hij zijn plaatsvervanger, zijn stadhouder hier op aarde. En logischerwijze kwam hij aan het hoofd te staan van degenen die in hem geloofden, die in de Heer Jezus geloofden, en zeker in Jeruzalem. En we komen hem dus ook alleen maar daar tegen. In Jeruzalem. En hij doet de doorslaggevende uitspraken. En het is die Jacobus die deze brief schrijft, maar die staat dus ook aan het hoofd officieel van het Joodse volk. Als hoofd van het Israëlitische, dan wel Joodse koninklijk huis. Dat is zijn positie. En dat is ook de autoriteit waarmee hij deze uitspraken doet hier in Handelingen 15, vers 14 en 15 en wat er verder staat. Waar hij een uitspraak doet, want we hebben helemaal geen uitspraken verder van Jacobus. En als hij wat zegt, heeft hij meteen over de vervallen hut van David, het huis van David dat verbroken is en dat hersteld zou worden. Ja, dat ligt voor de hand. Hij maakte van dat huis deel uit. En als iemand het kon vertellen hoe het zat, als iemand moest weten hoe het zat, was hij dat. Soms denk ik dat de Heer Jezus hem dat uitdrukkelijk verteld heeft toen hij aan hem verschenen is. Ik weet niet of dat nog nodig was trouwens. Maar bij wijze van spreken dan. En dat is zijn positie. En Jacobus zegt, nee, dat koninkrijk hier op aarde gaat niet door. En mocht je denken dat dat christendom per definitie Joods van karakter is, en dus iets van doen zou hebben met een Joodse wet in tweede instantie, hij zegt, nee, het is niet Joods van karakter. Is het dan niet Israëlitisch? Ja, en die wordt iets moeilijker. Ja, het is wel Israëlitisch. Maar niet Joods. Niet Joods in de zin van dat het van doen heeft met de Joodse religie. Of met de Joodse leefwijze of zo. En bovendien, als het Joods was, dan zou het betrekking moeten hebben op de oprichting van het koninkrijk hier op aarde, het Messiaanse Rijk, want dat zou gebeuren via Juda, via de stam van Juda. Zou dus Joods zijn, volgens de Oud-Testamentische profeten. Maar dat zou nou juist niet gebeuren, want in plaats daarvan zou God eerst de heidenen bezoeken. En dat doet hij dan ook. Is het dan heidens? Ja. Is het dan niet Israëlitisch? Ja, dat ook. Omdat je buiten Juda nog altijd die zogenaamde andere 10 stammen van Israël hebt, aan wie dan toch ook volgens de profeten het evangelie zou gepredikt worden. Maar de openbaring van het koninkrijk van Jezus is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. Gewoon omdat de Bijbel dat zo leert. En met grote nadruk trouwens in Daniël. En het Nieuwe Testament ook, in Romeinen ook trouwens. Joden zijn ongelovig. Wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? En ze zijn ontrouw, ongelovig geworden, zal hun ontrouw, die van het Joodse volk, de trouw van God teniet doen? Het antwoord is volstrekt niet, maar de Joden zijn ook niet heel Israël. Want je hebt een Joods Israël, maar je hebt ook nog een heidens Israël. Dat zijn heidenen, want ze zijn niet Joden, en daarom zijn het heidenen, maar ze zijn qua afstamming, qua erfrecht, wel degelijk dragers van de Messiaanse beloften, omdat ze Israëlieten zijn. En aan hen zal dan toch ook het evangelie gepredikt worden. Gedetailleerd kan ik u het niet vertellen, maar ongeveer kan ik het u wel vertellen. Ik herinner mij dat ik als jongen die verhalen natuurlijk leerde. Ik ben met de Bijbel grootgebracht, op zeer goede manier. En ik heb dus ook geleerd, ja, het evangelie ging naar Israël. Men bedoelde de Joden dus, hè. Maar de Joden wezen het af en daarom ging het naar de heidenen. En ik weet nog dat ik dacht, ja, dat kan nog wel wezen. Maar had het dan niet voor de hand gelegen dat het evangelie dan toch eerst nog gepredikt was geworden aan de 10 stammen van Israël? Want dat die ergens zijn in de wereld, ja, dat wist ik in ieder geval altijd wel. Omdat ik natuurlijk ook altijd geweten heb dat er in de Bijbel staat, ik weet niet van hoe lang, maar ik zeg maar altijd, ik herinner me niet dat ik het niet wist. Namelijk, dat als de Heer komt in zijn wederkomst, dan zullen alle stammen van Israël alsnog verzameld worden. Omdat dat tot op heden niet gebeurd is. En de Bijbel zegt dat het pas zal gebeuren in de wederkomst van Christus. Johannes de Heer leerde dat anders. Maar van mijn vader heb ik nooit anders geleerd dan dat het zo in elkaar steekt. Omdat de Bijbel het zegt. Gebeurt pas in de toekomst. Dus moeten ze ergens zijn. En voordat het evangelie dan echt naar de heidenen gaat, als de Joden het niet willen, zou het toch dan moeten gepredikt worden aan die 10 stammen, waar ook ter wereld. En voor de goede orde, voor de Joden geldt dat ook hoor, waar ook ter wereld. En dat is waarom zeker ook Paulus overal waar hij kwam de Joden opzocht. Om ze het evangelie te prediken. Waar ook ter wereld. Want de meeste Joden zijn absoluut niet teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Ja, wel uit dat gebied van Babel, maar hebben zich elders gevestigd. Want er blijkt dat dat land Canaan, of hoe je het maar noemt, dat dat een gevaarlijk land is om te leven. Zeker voor een Israëliet. Staat in Ezechiël, het land eet zijn bewoners op. Als je ergens wil wonen, kan je beter in Groot-Mokum gaan zitten of waar dan ook maar. Of in Antwerpen, doe maar weer. Maar in ieder geval beter niet in Jeruzalem. Of in Judea of Galilea of waar het dan was. Volgens de Bijbel, volgens de profetieën. En dus woonden ze daar niet, dus werden ze bereikt overal waar ze woonden. En volgden ze die reizen van Paulus maar. Waar ook ter wereld. Maar als zij het niet willen, in laatste instantie ook in Rome niet, Handelingen 28, zou het toch eerst eens gebracht moeten worden naar de 10 stammen, toch? Het heeft wat langer geduurd voor u begreep dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. En dat die andere Israëlieten wel degelijk gekenmerkt worden met het woord heidenen, omdat ze niet Jood zijn. En zij kwamen wel tot geloof. En dan ben je een heel eind in de richting van wie is deze Jacobus? Hij staat aan de top van de hiërarchie van Israël, als de rechthebber op de Davidische troon binnen Israël. En zeker binnen het land daar, in Jeruzalem dus. En hij doet uitspraken over hoe dat zit met die troon van David, dan wel het koningschap van het huis van David. Maar hij is ook de aangewezen persoon om daar uitspraken over te doen. En vervolgens schrijft hij een brief. Daarom ben ik ook stellig overtuigd dat dit dezelfde Jacobus is trouwens. Hij schrijft dan ook een brief aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Soms denk ik, maar dat is wat overdreven, ik geef het meteen toe, maar ik denk het soms wel eens even, zo vluchtig, denk ik, ja, als er iemand ergens één zou geweest zijn in die dagen die wist waar die stammen waren, dan zou hij het geweest moeten zijn. Als erfgenaam, rechthebbende van die troon. Die was er wel niet, maar daarom kon hij wel rechten daarop laten gelden. Dat hoef ik toch niet uit te leggen, hoop ik. Er lopen nog personen rond in Europa, en zelfs daarbuiten, die kunnen rechten laten gelden op de troon van Roemenië, de troon van Griekenland, Frankrijk. Maar die lopen er nog rond. En zodra dit soort landen zeggen, weet je wat, we maken van ons land weer een koninkrijk. Dan staan die heren, die staan op de stoep. En zeggen, ja, maar ik ben die Habsburger en ik sta af van die en die. En ik kan rechten laten gelden op, enzovoort. En dat is wettig. En zo heb je dit ook, met Jacobus. Bovendien draagt hij de naam van de stamvader van het hele volk en daarmee de naam van het hele volk. Wij noemen het altijd maar Israël, maar de Bijbel noemt het heel dikwijls in de profetieën Jacob. Waarbij de Heer zegt, ik zal Jacob vergaderen. En het woord is gezonden aan Jacob, enzovoorts. Het is de oorspronkelijke, meest normale, natuurlijke, aardse naam van het volk. En die naam draagt de man. En hij schrijft een brief die hij richt aan de 12 stammen in de verstrooiing. Ooit, heel lang geleden, heb ik in mijn notities ooit een keer opgeschreven. Ja, dan kan de brief niet bezorgd worden. Die dingen laat ik altijd staan. Ter illustratie van mijn eigen naïviteit. Want de volgende vraag is natuurlijk, maar waarom zou die brief bezorgd moeten worden? Je kan namelijk ook een open brief schrijven. En als je er geld voor over hebt, dan kun je hem ook zetten pagina groot in de krant. Of je kan hem afdrukken op een A4'tje. Dan moet je een beetje kleine lettertype nemen. En dat laat je dan in het vliegtuig en dan strooi je ze uit. Die dingen heten strooibiljetten. Tegenwoordig moet je zeggen dat het folders heten. Maar een folder is een gevouwen papier volgens het Engels. Hè. Dit is een velletje papier, een biljet en zo is de folder. Maar weten wij allemaal niet meer. We moeten folders hebben. Dat heet strooibiljetten. Ik heb hem wat verspreid in mijn jonge jaren. Want dat moesten we allemaal zelf doen, natuurlijk. Maar zo kun je ook een brief rondschrijven. We zijn er in het verleden ook wel geschreven. En zo verspreid, huis aan huis. En in de kroegen en in de stallenhouderijen en waar het maar was. En bij de trekschuiten en waar het maar was. Gericht aan het volk van Nederland. Dat moet je eens intypen op Google voor de aardige. Ik heb het niet gedaan, maar dat schiet me nou te binnen. Moet je eens intypen aan het volk van Nederland. Dan krijg je vast wel wat van die strooibiljetten van vroeger te lezen, hoor. Iemand die zich richt aan het hele volk. Zijn die brieven ooit bezorgd? Nee, maar dat was ook niet nodig. Maar ze waren wel ter inzage, publiekelijk. Vroeger hingen ze die dingen trouwens op. Bij het gemeentehuis, het raadhuis, had je buiten zo'n bord. Nu werd het publiekelijk bekendgemaakt. En zo wordt aan het volk van Nederland, aan de burgers van de gemeente Bodegraven. En wat het maar was en zo. Ik heb het er wel staan lezen als jongen. Een open brief aan de 12 stammen van Israël. En bovendien, waarom zou hij niet bezorgd kunnen worden? Want je kan wel de conclusie trekken, ja, dat is dus niet voor ons en ook niet voor onze tijd. Want wij weten niet waar die stammen zijn. Dan zeg ik, nou ja, dan hoef jij ze niet te bezorgen. Maar je kan ook de conclusie trekken dat Jacobus dat dus wel wist. En hem dus een brief schrijft. Toch? En dat lijkt me achteraf een meer voor de hand liggende verklaring. Dat wij het niet wisten, dat ik het niet wist ooit, ja, dat kan wel zo wezen, maar dat is niet van doorslaggevende betekenis. Je zou moeten concluderen, hey, Jacobus kent die 12 stammen. En hij schrijft ze een brief. En of dat een goede verklaring is, daar ben ik wel van overtuigd. Want bij nader inzien, ook Paulus kende ze. Hij stuurt ze weliswaar geen brief, officieel. Maar zal ik dat eens opzoeken? Dat is ook onaardig. Dat is in Handelingen 26. Ben je bij Paulus? Paulus doet er een uitspraak over. En het aardige is, en ik doe het er niet om, maar het aardige is dat Paulus hier staat voor ene Agrippa. Paulus zit al een paar jaar gevangen. De bedoeling was dat hij een groot geldbedrag zou ophoesten en daarmee zich zou vrijkopen, want die hele wereld is natuurlijk corrupt. Dat was niet alleen toen zo trouwens. Maar ze hielden hem gevangen en ze vonden hem wel een interessante man. En bij gelegenheid kwam Agrippa langs. U weet, hij zat gevangen bij Felix en Festus en hoe ze maar heten. Het waren nogal feestelijke figuren, die jongens, Felix en Festus. Vertaalt u de namen maar, dan begrijpt u dat. Het leven was een lolletje. En toen kwam daar Agrippa, koning Agrippa kwam op bezoek. En Agrippa heet eigenlijk Herodes. Maar ja, iedereen in die familie heet Herodes. Ongeveer. En dus krijg je de rugnummers en de bijnamen. Dus Herodes 1, de grote, en Herodes 2, enzovoort. Of ze heet, ze krijgen een bijnaam mee, hè? Herodes Antipater, komt in de Bijbel ook nog voor, Antipater. En deze heette Agrippa. Maar het is uit de familie van die Herodessen. Die heb je toch, hè? Dat is de derde die je in de Bijbel tegenkomt. Want je had Herodes de Grote, tijden van de geboorte van de Heer Jezus. Zo ongeveer in die dagen. En dan had je nog die Herodes voor wie de Heer Jezus verscheen. Omdat Pilatus hem daar naartoe stuurde enzovoorts. En dan heb je nog deze Herodes, maar die noemen ze dan Agrippa. En die Herodesen, dat was een koninklijke familie dus. En officieel droegen ze de titel koning der Joden. Zij waren weliswaar Edomieten. Afstammelingen van Esau, Idumeërs. Maar ze droegen de titel koning der Joden. En ze leefden officieel althans, voor de buitenwacht, volgens de Joodse gebruiken. En de Herodesen hebben ook de tempel gebouwd in Jeruzalem. Steen voor steen afgebroken, de tempel van Ezra. Steen voor steen afgebroken en vervangen en verfraaid enzovoorts. En de Heer Jezus liet hun de gebouwen van de tempel zien. Weet u nog, 46 jaar is erover gebouwd, gedaan door Herodes. Ja, welke doet er nou niet toe? En hier heb je zo'n volgende Herodes, deze heet Agrippa. En de Heer Jezus wordt voor hem geleid. Het kon een interessant gesprek worden. Tot vermaak van Agrippa dan was de bedoeling waarschijnlijk, kijk eens wat we hier in de gevangen hebben. Ergens in een laadje moeten we hem nog hebben zitten. Ja hoor, dat was Paulus. En werd tentoongesteld voor Agrippa en dan komt er een gesprek. Huh? En hij mocht wat zeggen. En ik begin met een lange inleiding, met alle respect die je betuigt voor de koning. En hij zegt, ik hoop dat gij mij langmoediglijk hoort. Dat is vers 3. En dan vers 4. Van mijn jonkheid aan, onder de Joden in Jeruzalem, heb ik trouw geleefd volgens de Joodse gebruiken. Dat is ongeveer wat er staat. Ze kennen mij ook allemaal. En ze weten dat ik als fariseer, orthodox en dus principieel en gedisciplineerd geleefd heb. En dat ik groot respect heb voor de Joodse gebruiken. Sprak hij tot de koning der Joden. Zo van, ik sta aan uw kant. Nou ja, daar stond ik in elk geval. En dan zegt hij in vers 6, en nu sta ik. Soms denk ik dat Luther aan die woorden gedacht heeft. Want die schijnt gezegd te hebben toen hij voor de keizer stond. In Worms. Die schijnt gezegd te hebben, hier sta ik. En daarna, ik kan niet anders. Dat wordt natuurlijk altijd in twijfel getrokken. Want ja, wij willen geen geschiedenis. Wij willen ook niks zeker meer weten uit de geschiedenis. Maar ik hou het dan toch maar op, hè. Dat hij daaraan gedacht heeft, zelfs in deze woorden. Want dit zijn de woorden van Paulus voor de koning. Hier sta ik. En wat gebeurt er? Ik word geoordeeld over de hoop der belofte. Dat is twee keer hetzelfde. Want er is wat beloofd en daarom is er hoop. Of andersom, er is hoop, want er was wat beloofd. En dus twee woorden om hetzelfde aan te duiden. Want God heeft namelijk een belofte gedaan aan de vaderen. De belofte die van God tot de vaderen geschied is. Want kenmerkend, essentieel voor het Jodendom, maar voor heel wat andere godsdiensten trouwens ook, is de toekomstverwachting. Maar binnen het Jodendom, het is de belofte van de komst van de Messias. Hoewel dat maar één manier is om het te zeggen, want wij zeggen, God heeft beloofd eeuwig leven. God heeft beloofd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. God heeft beloofd uitstorting van de Heilige Geest. En vervolgens, God heeft beloofd terugverzameling van Israël. Maar je kan ook zeggen, het is wel veel, maar dit is wel het eerste dat God de Messias beloofd heeft. En die zou dat allemaal doen. Messiaanse verwachting. De Joden verwachten de Messias, zei de rabbi.
De hoop van Israëls.
Ja, dat is waar het allemaal over gaat. En dat is wat hun onderscheidt van de christenen. En als er dan toch geen onderscheid is tussen Joden en christenen, betekent het dus dat de christenen niet geloven dat de Christus al gekomen is in het verleden, want dat geloven de Joden ook niet. En dit zijn essentiële dingen, hoor. Dus de tegenstelling tussen Joden en christen. Zoals de rabbi dat zei, Lodi van den Kamp, ooit. Wij Joden geloven dat de Messias nog komen moet. En christenen geloven dat de Messias al gekomen is in het verleden. En dat is de tegenstelling tussen Joden en Christus, niet wat hen bindt. Hebben jullie die nog? Maar essentieel is toekomstverwachting. Voor christenen trouwens ook, want wij christenen geloven dat de Heer alsnog zal verschijnen in heerlijkheid. En als je Bijbel vast bent, geloven we zelfs dat wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Want dat is wat de Bijbel leert. Maar hij zegt, ik word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Want daar gaat het allemaal over. En over de vraag of die belofte inmiddels misschien vervuld geworden is. In Jezus de Messias, daar gaat het over. En dan gaat het me nu om de volgende woorden. De hoop der belofte. En dan tot de welke onze 12 geslachten... En het zal je gedacht zijn dat dat niet de twaalf Indiaanse stammen zijn, dus weer, hè? Onze 12 geslachten. Kennen de Joden dan 12 geslachten? Nou, dan moet ik zeggen, ja, de Joden kennen 12 geslachten, maar de Joden zijn niet de 12 geslachten. Dat is het nou juist. Dat is wat de rabbi schreef. Officieel. En wat een ander ook mogen beweren. En ik hoor die andere dingen nog wel eens beweren, maar sorry, het is onnozelheid. Dat wil zeggen onwetendheid. Het is volstrekt duidelijk, historisch. De Joden zijn de erfgenamen van de twee stammen van Israël. Flavius Josephus beschrijft het en die leefde in deze dagen van Paulus. Vergis u daar maar niet in. Hij leefde in die dagen. Hij schreef een jaartje of 10 later hooguit. Maar hij schreef en hij zei toen de Joden toestemming kregen om terug te keren uit ballingschap, uit de inmiddels Medo-Persische ballingschap. Toen ze toestemming kregen om terug te keren naar Galilea, naar Jeruzalem, hebben zij inderdaad de 10 stammen in hun ballingschap, voor zover die daar waren, en die waren daar, hebben ze uitgenodigd om met hen mee te gaan, want dat mocht ook. En Flavius Josephus schrijft, en dat wilden ze niet. Met als gevolg dat degenen die terugkeerden uit ballingschap waren alleen uit de stam van Juda en uit de stam van Benjamin en uit de stam van Levi. Dat was officieel. En hij zei, en zo komt het dat de tienstammen in grote getal, in ontelbare menigte, nog steeds leven aan de andere kant van de Eufraat. En dat is in de dagen van Handelingen dus. En niet alleen daar leefden ze, maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat maar om het beginsel dat Joden niet de 12 stammen bij elkaar zijn. Integendeel zijn er maar 2. Maar Paulus zegt, tot de welke onze 12 geslachten, dat is dus weliswaar het Joodse volk, het Judaïsme, maar zij niet alleen. Hij zegt, ook die andere stammen van Israël zijn geduriglijk nacht en dag dienende, in de zin van godsdienstig zijnde. Vandaar dat men het woord God heeft ingevuld. Dat is iets te volbarig. Maar dat wil zeggen, de Joden, maar ook de 10 stammen van Israël, in hun godsdienst, die hun leven bepaalde, van 's morgens vroeg tot de andere ochtend vroeg, zal ik maar zeggen. Zij verhopen te komen tot de vervulling van deze belofte gods. Wat Paulus zegt, is dat ook de 10 stammen niet vergeten zijn, dat ooit die Messias zou komen en dat ook aan hen die beloften gedaan zijn. En die zijn niet bewaard geworden onder het Judaïsme, maar in de diverse religies of religieuze opvattingen van die 10 stammen van Israël. En waarom ook niet? Want er zijn nog andere godsdiensten dan die van die 10 stammen van Israël uit het verleden, die precies dezelfde verwachting hebben, hoor. Dus not de Mohammedanen, ik ga muzelmannen zeggen. Waarom? He, dat deden we toch vroeger. Die verwachten toch ook de Imam Mahdi. Die zitten toch ook op zo'n messiaanse figuur te wachten, ook vandaag. Ik praat nooit, liever niet over actualiteiten, want ja, die worden morgen weer achterhaald, dus vooruit. Maar zo is dat. En ze zijn daar in het Midden-Oosten wel degelijk ook bezig om de komst van die Imam Mahdi, hun messiaanse verwachting, om die voor te bereiden. We zijn waarachtig wel. Nee, dat geldt voor Soenieten zowel als Shiiten. Hoe verschillend ze ook zijn mogen, maar ze hebben allebei die verwachting van de komst van die Mahdi, die Imam Mahdi. Met een beetje verschillende interpretatie, maar vooruit dan maar weer. En ik zou dan ook moeten noemen het boeddhisme. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Maar die zitten te wachten op de komst van de Boeddha Maitreya. De zoveelste Boeddha. En de Arabieren was de zoveelste Mahdi. Ze hebben er nummers bij ook, hè. Rugnummers. Nummer zoveel. En dan zitten ze in Zuid-Amerika. Zijn er nog Inca's? Of hoe ze maar heten. Daar zitten ze te wachten op de terugkeer van, allemaal, Quetzalcoatl. Die blanke man. Jazeker wel. Dat vind je over de hele wereld terug. En meer zal ik u niet noemen, want dat doet er verder niet toe. Maar zo is het. Maar Paulus zegt, nee, maar ze zitten te wachten. Daar is een hoop op gevestigd, op de vervulling van deze beloften. Ze kennen die en ze weten dat dat ooit gaat gebeuren. En dat dat zo was, dat zou ik je ook kunnen uitleggen, maar daar voel ik me nooit toe geroepen om dat nou te doen. Maar dat kan je ook inderdaad aantonen. Dat dat zo was, dat ze daarop wachten. Maar Paulus zegt het. Dat wil zeggen, dan moet hij ze gekend hebben. En dan moet hij ook niet alleen geweten hebben waar ze waren, maar ook hoe ze waren en hoe ze leefden. En waarom ook niet? U weet toch dat Paulus de reputatie heeft van een van de grootste geleerden van zijn tijd te zijn. Ook buiten de Bijbel en ook bij ongelovigen heeft hij die reputatie. Daar twijfelt men niet aan. Die zal toch een beetje aardrijkskunde geleerd hebben in zijn opleiding en wat geschiedenis. Waarom ook niet? Jaren daarvoor, honderden jaren daarvoor, had je al Herodotus die de volkeren der aarde beschreef. Je kan het nu nog nalezen. Hoe ze heten, waar ze vandaan kwamen, waar ze van afstanden, waar ze naartoe gingen en hoe hun leefwijze was en hoe ze eruit zagen en al dat soort dingen meer. En de meest beroemde atlas uit de geschiedenis is die van Ptolemeus. Dat was ook uit de dagen van het Nieuwe Testament. Nauwkeuriger ga ik er nou met opzet niet op in. Maar die kaarten bestaan ook. En daar staan ze ook gewoon op, bij naam en toenaam. Kortom, waarom zou Paulus dat nou niet geweten hebben? Hij wist ervan. En hij spreekt voor de koning der Joden. Want ja, de koning van Israël is in de eerste plaats koning over zijn eigen stam, Juda, de koning der Joden. Paulus staat hier voor de koning der Joden en spreekt over alle stammen van Israël. En zegt, ze wachten op de komst van de Messias. En daar gaat het hier over. Want dat is wat ik predik. Dat God de belofte aan de vaderen gedaan, staat weer letterlijk in Handelingen 13, dat hij die vervuld heeft toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dan heb je Jacobus, de broeder des Heren, menselijke wijze naar aardse maatstaven, de erfgenaam van de troon, althans de rechthebbende op de troon, de oudste rechthebbende hier op aarde, en die zegt wat die troon betreft, dat komt pas in de toekomst, maar voor het zover is heeft God de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Welke heidenen? Nee, er zijn kringen waarin men dan zou zeggen, dat mag je niet vragen. En bij anderen geldt, dat is een gevaarlijke vraag. En ik heb geleerd, vragen staat vrij. Maar je moet wel eerlijk blijven. Welke heidenen? Nou, dan toch in de eerste plaats, maar dat dacht ik echt als jong al, dan toch in de eerste plaats aan die heidenen die van Israël afstammen. En die op grond van hun afstamming kunnen zeggen, ja, maar wij zijn Israëlieten, wij zijn deelgenoten van die belofte. Want de belofte hield in dat het volk ooit onder de heidenen tot bekering zou komen. En dat de Heer, Jehovah, hen dan als gevolg van hun bekering zou verzamelen en zou maken tot één volk weer. En degenen die dat onthouden hebben en in de ballingschap gegaan zijn, en weet ik veel, ook naar generaties, die moeten die dingen geweten hebben. En toen kwam daar een apostel, die kwam daar vertellen, God heeft zijn belofte vervuld, het is zover. Nieuw verbond is aangebroken. En is Israël verzameld geworden, ik moet u zeggen, meer dan dat. Meer dan dat. Nee, niet verzameld namelijk naar Palestina of hoe het land maar genoemd wordt. Terecht of ten onrechte. Er wordt zelfs in de Bijbel geleerd, wij worden verzameld naar een beter vaderland. Wij krijgen nog meer dan beloofd was. Wij worden verzameld in de hemels Jeruzalem. Maar het is wel vervulling van Gods beloften aan Israël gedaan. Beloften die berusten bij de 12 geslachten van Israël. In ieder geval later lezen we, maar dan ben je bij Paulus terecht, dat wij die eertijds heidenen waren. Wij toch of niet? Dat wij waren eertijds vreemd, vervreemd. Kan me nou niet schelen hoe je dat precies leest. Maar we waren eertijds vreemd van het burgerschap Israëls. Maar we zijn daarbij gebracht en we hebben dus deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Hoe dan ook. En de gemeente wordt geacht Israël te zijn. Niet eens op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Maar wel degelijk erfgenaam van deze beloften. En Jacobus, als hij maar iets geweten heeft van het Oude Testament en de profetieën, en dat moet hij geweten hebben, op grond van wie hij was, van geboorte, moet hem meegegeven zijn. Dan moet hij geweten hebben dat Gods belofte inhielde. Eenmaal komt de Messias en dan zal heel Israël verzameld worden. En het zou zijn tot zegen voor de heidenen onder het motto, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus als je je dan ergens toe richt, als je aan het hoofd staat van Israël, dan richt je je eerst tot de leden van dat volk. Aan het volk van Israël. Aan de 12 stammen die inderdaad in de verstrooiing zijn. En ze zijn het nog overigens. Maar niettemin worden wij vergaderd rondom een troon, maar dan in de hemel, vooralsnog. Neemt niet weg dat als diezelfde koning de Messias in de toekomst alsnog zal verschijnen, om de troon van David hier op aarde op te richten, zijn wij daarbij, zijn wij daarin betrokken. Daarom heten wij kinderen des konings. Enzovoorts. I'm a child of the king. Of hoe die liederen maar luiden mogen. Dat is niet maar een zelfbedacht soort beeldspraak of zo. Maar het zijn heel reële dingen. En daarom is het Jacobus die schrijft aan 12 stammen. Men zegt dan verwachtte hij in zijn dagen het herstel van Israël. Dan moet ik u zeggen, niet noodzakelijk. Hij verwacht het herstel van Israël. En dat verwacht ik ook. Het zegt niks over hoe lang dat duren zou. En voor de rest, nou ja, acht het voor grote vreugde dat geen menigelijk verzoeking valt. In mijn Bijbel zijn ze zo vriendelijk geweest een verwijzing erbij te drukken naar Romeinen 5. En daar staat inderdaad zo ongeveer hetzelfde. Wij roemen in de verdrukking. Want de verdrukking werkt leidzaamheid en de leidzaamheid werkt bevinding en bevinding hoop enzovoort. Het is precies hetzelfde als wat hier staat, hoor. En iets als, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt en dat hij bidden en God geeft dan. Ja, dat kun je ook lezen bijvoorbeeld in Efeze. Er zijn zelfs twee gebeden afgedrukt in Efeze die geen andere strekking hebben dan dat. Omdat hij u geeft die geest van wijsheid en de openbaring in zijn kennis. En zo zijn er nog veel meer schriftplaatsen die volstrekt hetzelfde zeggen. Begrijp je wel? En voor wat betreft geloof zonder werken of geloof met werken, de bedoeling is, ik citeer het nou uit Efeze hoofdstuk 2, ik meen vers 10. Daar zegt Paulus, je bent dan weliswaar niet zalig geworden uit werken, maar je bent wel zalig geworden tot goede werken. Waarin je zou wandelen. En vervolgens ook de apostel Paulus spreekt over de zaligheid. Namelijk niet in de zin van dat men wedergeboren wordt. Maar zaligheid in de zin van dat dat wedergeboren leven ook tot uitdrukking komt in de praktische levenswandel. Maar het heet dan zaligheid der ziel. De goede vraag bij Jacobus 2 is, over welke zaligheid heeft Jacobus het? Die van de geest? Nee, die van de ziel. Maar ja, dat waren dingen die in de dagen van de reformatie al helemaal geen rol van betekenis speelden. Dan ging het ze meer om, hoe krijg je vergeving van je zonde? Hoe krijg je een nieuw leven? Hoe word je behouden? En dat stond ter discussie. Maar dat dat verschillende fasen heeft, volgens de Bijbel, ja, dat... Ik geloof dat ze het ook nooit hebben ingehaald. Ik heb het geleerd van jongs af aan. Ik kan het u bewijzen dat ik het van jongs af aan geleerd heb. Drievoudige zaligheid, namelijk naar de geest, naar de ziel en het lichaam. Dat is volstrekt bijbels. Eén, de eerste naar de geest is wedergeboorte. Men wordt uit de geest geboren, men ontvangt nieuw leven. En de zaligheid van de ziel is de zaligheid van de wandel. Want de ziel is het praktische leven van de mens. Niet maar het levensbeginsel. Maar het praktische leven. Geest is denken. Ziel is doen. En dat laatste, niet ons denken, maar ons doen, bepaalt onze autoriteit. Want de mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel. Volgens de Bijbel. Het is een praktisch levend mens. Het gaat erom dat dat nieuwe leven dat we ontvangen hebben zou uitwerken in ons praktische leven. Word je dan wedergeboren? Nee, we hebben het over iemand die wedergeboren is. Wat is dan het resultaat van die werken? Het resultaat is loon. Een kroon. Erfenis. Heerlijkheid. Of hoe het maar genoemd wordt. Een kleed. Een overkleed zelfs. Over die dingen gaat het dan. En die ken je toch, want die staan in je Bijbel. Je moet begrijpen dat dat wat anders is dan sec dat men tot geloof komt en wedergeboren wordt. Kortom, Paulus zegt, men wordt zalig uit geloof zonder de werken. Maar heeft het over de zaligheid der geest. Dat wil zeggen de zaligheid in de zin van wedergeboorte. En Jacobus zegt, dat gaat niet zonder werken. Je moet geloof hebben, maar ook werken. Maar hij heeft het over de zaligheid van de ziel. Maar het is een term die ook Petrus hanteert en ook Paulus. Die, althans in Hebreeën hoofdstuk 10. Wij behoren tot degene die geloven. En we zijn de hemelse roeping deelachtig, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 10. En wij behoren tot degene die geloven, tot behoudenis der ziel. Dat gaat niet zonder werken. Gelukkig niet, want ik moet u dan toch zeggen dat ik het persoonlijk dan toch als een zegen beschouw. Dat de Heer voor ons werken gereed heeft. Heeft voorbereid. Zodat je tenminste niet je leven in ledigheid hoeft door te brengen. En zeg, ik ben wel een kind van God, maar zolang ik hier ben, is het toch allemaal zinloos. Ik ken mensen die dat zeggen, ja. Ik kan ze bij naam noemen zelfs. Ze zeggen, kijk God niet naar om. Het is allemaal vlees, het is allemaal oude mens, doet er niet toe. Ja, en zo onttrekken ze zich aan hun verantwoordelijkheid. Jazeker wel. Nee, God geeft ons wat. Hij vult ons de handen en zegt, doe de handeling totdat ik kom. Geeft ons een opdracht mee. Stelt ons een loopbaan voor. En moedigt ons aan om die loopbaan te lopen. Enzovoort. Hè? En de bedoeling is dat men daar trouw in is en dat men het geloof bewaart. In de zin van dat men daaruit leeft. Dag in dag uit. En aan het eind wacht ons dan een kroon zeer schoon aan Gentse kust. Kijk, dat is waar het over gaat. in deze brief. En hoewel hemelse dingen daarin niet genoemd worden... maar waarom moet het ook? Het zijn maar 4 bladzijden in de Bijbel. Hoewel hemelse dingen niet genoemd worden... wordt wel degelijk gesproken over het praktische leven van de wedergeboren mens... en de werking van de geest in dat leven. Zolang die gelovige hier op aarde is. En dat valt inderdaad binnen de juridictie, is dat het goede woord? Nou ja, binnen de invloedssfeer van Jacobus, de broeder des Heren. Voor zover men hier als gelovige op aarde leeft... is hij de aangewezen persoon om daar het een en ander over te zeggen. En dat doet hij dan ook. En ik zeg wel eens, wat Jacobus vertelt vind je bij Paulus ook. Maar soms denk ik dat je het helemaal andersom moet zien. Jacobus schreef zijn brief, denk ik persoonlijk ook, inderdaad heel vroeg. Waarschijnlijk inderdaad de oudste brief, misschien wel het oudste boek van het Nieuwe Testament. Want dat is algemeen de gedachte. Maar je kunt dus zeggen dat wat Paulus daarna geschreven heeft... ook beschouwd kan worden als een verdere uitwerking van wat Jacobus hier geschreven heeft. En historisch is dat zo. Vanwege de volgorde van het een en ander. Maar Paulus herroept de brief van Jacobus niet. Schuift hem niet aan de kant, maar leert precies hetzelfde. En die zegt ook dat als je gezondigd hebt enzovoorts... zeker tegen de Heer en daarmee tegen zijn gemeente... als je die relatie verstoord hebt, dan moet je de ouderlingen roepen... want die gaan daarover. En dan moet je belijden wat je verkeerd gedaan hebt. En misschien word je dan genezen als je op je recht bent. Want Paulus leert ook, die zegt... ja, als je het verkeerd doet en de Heer voor de voeten loopt in zijn werk... dan zet de Heer je aan de kant, dan maakt hij je ziek of hij maakt je dood zelfs. Staat er echt allemaal, niet zo lomp als ik het nu zeg, maar het staat er wel. En de tegenkant is, dan moet je terug, dan moet je belijdenis doen... en erkennen dat je fout geweest bent enzovoorts. En dat is Jacobus 5. En dat is wat die oudsten van de gemeente ermee te maken hebben. Daarmee denk ik niet dat ik het uitgelegd heb nu... maar ik heb het u wel eens uitgelegd, wat uitgebreider. Maar het zijn heel normale zaken voor gelovigen... En wat hun verdrukking betreft, je leest het overal. Ook bij de andere apostelen. De bedoeling is dat wij in dit leven weliswaar tegenstand ondervinden, verdrukking ondervinden. Dat is een normale zaak, zei de Heer Jezus al. Dat is vanzelfsprekend, dat ligt niet aan jou, maar het ligt aan een ongelovige wereld. Daar zul je verdrukt worden, maar maak je er geen zorgen over. Het is nuttig voor je geloofsleven. Want het bouwt je geloof op. Je vertrouwt namelijk niet op mensen of op prinsen, volgens de psalmist. Maar het leert je vertrouwen op God en zijn belofte. En op de belofte dat de kracht Gods in onze zwakheid zou worden volbracht. Heb je die nog? Dit waren woorden van Paulus weliswaar, die laatste. Maar het is volstrekt in overeenstemming ook met deze brief van Jacobus. En voor vandaag zullen we het daarbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij u leren kennen. Uit uw woord, dat u zich geopenbaard hebt. Bovendien dat we mogen leren verstaan dat uw woord niet is naar de mens. Niet een aanvulling is op menselijke wijsheid of op menselijk onderzoek wellicht. Maar integendeel, het is uw openbaring aan ons. Opdat we naar u zouden luisteren. En als we dan nog iets zouden onderzoeken om tot kennis te komen, zou het... onderzoek zijn van uw woord. Onderzoek der schriften, onderzoek der profeten. Opdat we daardoor werkelijk tot wijsheid zouden komen. Tot kennis van onvergankelijke waarheid. We danken u daarom dat we dit woord hebben ontvangen van u. Dat we het mochten gehoorzamen en gehoor geven aan de uitnodiging om tot u, die God die spreekt, te komen. Opdat we met uw woord ook nieuw leven zouden ontvangen. Eenmaal en voor altijd, maar vervolgens ook dat we door dit woord zouden worden onderwezen. Dat we ons daarmee zouden voeden. Dat het ons zou veranderen naar de inwendige mens en onze hoop en verwachting zou stellen op de beloften die u gedaan hebt. Inclusief die betere beloftenissen van het Nieuwe Testament. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar onze toevergadering tot u. Naar onze openbaring in heerlijkheid zelfs met u. Mogen uitzien naar onze betrokkenheid ook met de openbaring van uw koninkrijk straks in deze tot op heden chaotische, maar ook goddeloze wereld. Boven dat alles heen mogen we onze hoop en verwachting stellen op u die gesproken hebt, op dat woord dat niet ledig zou weerkeren. Daarom danken we u ook dat we hier mochten zijn, ook deze dag weer. En bevelen ons aan bij u en bij het woord uw genade en bij de kracht van uw genade, opdat u die zou volbrengen in onze zwakheid. Amen.